Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Het is dinsdag 12 oktober 2010. Dit is de 29ste Tech 45. Het belangrijkste web, gadget en technieuws van de voorbije week. Het panel deze week is Stéphane Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Marco Frissen, IT-specialist. Jan Seurink, docent, cultuurcommunicator en journalist. Davy Buntings, tech-afficionado. En vandaag vooral het grote feestvarken, want Davy is vandaag jarig. Ik ben nog steeds Maarten Hendricks en ben helaas niet jarig. Davy, hoe oud ben je nu eigenlijk geworden?
23.
Oh, was ik nog maar 23?
Ja,
en wist ik wat ik nu weet? Goed, live meeluisteren naar deze opname kan via live.tech45.eu. En onze gast deze week is Gonny van der Zwaag van iPhoneClub.nl. Gonny, ik kan me niet echt voorstellen dat er iemand is die naar deze podcast luistert en iPhoneClub.nl niet kent. Maar voor alle zekerheid, wat is iPhoneClub?
iPhoneClub is een website over de iPhone met nieuws en tips en een forum, reviews, ja, van alles en nog wat.
Hoe lang bestaat die al?
Mensen willen lezen. Sinds december 2006, dus eigenlijk net voordat de iPhone werd aangekondigd.
Nog voor de iPhone werd aangekondigd?
Ja, maar toen speelden er al heel veel geruchten, hè, dat er eentje aan, of dat Apple in ieder geval met de telefoon bezig zou zijn.
Ja, en waarom daarmee beginnen op dat moment? Je dacht van kijk, dat is een interessant onderwerp of...
Ja, eigenlijk wel. We waren al met een website over de Palm bezig en dat was een beetje een aflopende zaak. Mm-hmm. En ik vond het wel heel erg leuk om zo'n website bij te houden. En eigenlijk was dat iets wat er tussendoor kwam, dat ik dacht van, dat is nou een leuk nieuw onderwerp om mee te beginnen. En dat leek, eerlijk gezegd, leek het me ook wel wat voor mijn volgende telefoon op dat moment.
Ja. En met hoeveel werk je daaraan op dit moment?
Ja, op dit moment, als je alle moderators en auteurs meetelt, is het iets van 20 mensen.
Ja, want er hangt ook een serieus forum aan, hè?
Ja, ja. Ja, dat is van de mensen net zo belangrijk.
Is dat altijd zo geweest? Of was er al eerst het blog en daarna het forum?
Ja, eerst het blog en daarna het forum. Eigenlijk is dat, ja... Zoiets begin je eigenlijk niet meteen aan, omdat het... Ja, het is extra werk natuurlijk om op te richten en... Alleen een forum neerzetten is maar één ding. Je moet ook zorgen dat het, ja, dat het loopt. En dat er mensen zijn die het modereren. En, ja.
Waar haalt je het overgrote deel van je nieuws? Want je zit er altijd op, hè, op het nieuws. Hè. Het is niks achterhaald. Het is niet gelijk wat wij aan het doen zijn. Herkouwen van het nieuws van de voorbije week.
Ja. Nou ja, eigenlijk drie dingen. Er is natuurlijk het grote internationale nieuws. Waarvan mensen verwachten dat we... daarover schrijven. Als we dat niet doen, dan krijgen we een heleboel nieuwstips binnen. Mm-hmm. Of hele boze mailtjes van... jullie hebben dat niet. Dus dat doen we in ieder geval. En we hebben in Nederland natuurlijk ook wel een beetje een plicht... en België trouwens ook... een plicht om... als er iets belangrijks te melden is... dan doen we dat gewoon. Dus nu is bijvoorbeeld heel erg de vraag... wanneer gaat Vodafone de iPhone leveren? Nou, we zitten natuurlijk bovenop om elk... Ja, om dat verhaal rond te krijgen. Mm-hmm. En dan hebben we ook nog een hele grote stroom aan reviewverzoeken van ontwikkelaars. En dat is gedeeltelijk voor van Nederlandse en Belgische ontwikkelaars. Maar ook Russische ontwikkelaars, gewoon van over de hele wereld.
Ja, het is uw fulltime bezigheid, veronderstel ik, hè?
Ja.
Samen met... zeg maar, sorry. Samen met, ik heb twee websites, denk ik, iPhoneClub.nl en Android World, hè?
Nee.
Nog meer?
Goed dat je het zegt. Nee, we hebben drie websites.
Ah,
Android,
okay.
Planet. Mm-hmm. Android World is een concurrent van ons.
Ik heb niks gezegd, we knippen het eruit.
Nee, we hebben een goede band met Android World, dus
okay.
Maakt er niet uit. En we hebben iPad Planet, over de iPad.
Ja, en komt er binnenkort de Windows Phone 7 Planet bij?
Nee, wat ons betreft niet.
Nee.
Omdat we het... nu al druk genoeg hebben. En het is ook een beetje zo met zo'n platform. Het is leuk als de mensen ook heel erg gepassioneerd ermee bezig zijn. En bij Windows Phone en bij Windows Mobile is dat gewoon wat lastiger. Net als bij Nokia bijvoorbeeld kun je wel een website over beginnen.
Ja.
Maar om mensen echt enthousiast ervoor te krijgen en dat ze dagelijks naar zo'n website gaan, is best lastig.
Mogen we weten wat voor bezoekers jullie trekken op iPhone Club of is dat geheim?
Nee hoor, dat hebben we wel regelmatig gepubliceerd. We hebben per dag ongeveer 80.000 bezoekers.
Amai.
Dat is uniek. En op maandbasis is het 1,7 miljoen uniek en 4 miljoen in totaal.
Dat zijn indrukwekkende cijfers voor een Nederlandstalige website.
Ja, in Nederland staan we zo'n beetje in de top 100.
Mm-hmm.
We zijn ongeveer net zo groot als de Belastingdienst site en de Albert Heijn site.
Ja. Ik veronderstel dat jij een iPhone 4 gebruikt?
Ja.
Ja, oké. Okay. Dat had ook Android kunnen zijn natuurlijk, hè?
Ja, ik heb wel een Android-toestel.
Ah, oké. Okay. Om te testen.
Ja, Android is ook een leuk platform.
Ja, oké. Okay.
Dit is de Tech 45 podcast.
Goed, we gaan beginnen. Auto's die zelf rijden, ze bestaan. En wie heeft ze? Google natuurlijk. En het is niet zomaar een idee of ze hebben een kort testritje op de campus. Nee, de automatische auto's van Google hebben nu al zo'n slordige 220.000 kilometer op de teller staan. Om al die magie mogelijk te maken zijn de auto's uitgerust met videocamera's, radar en een lasergestuurde afstandsmeter om het verkeer te zien. Marco, dat is toch het coolste technieuws van de voorbije jaren, hè?
Misschien van de voorbije maand, maar eigenlijk is Volvo daar al jaren, echt al jaren mee bezig. En ja, oké, Google heeft natuurlijk een goede PR-afdeling. Het is niet helemaal hetzelfde, maar ja, heel erg nieuw is het niet. Er zijn al jaren zijn ze al bezig met auto's wat zichzelf rijden, zeg maar. En ja, Volvo is er eentje van. En die zijn eigenlijk eind vorig jaar, zo is het zelfs een officieel Europees project geworden. Om dat helemaal verder te onderzoeken.
Mm-hmm.
De opzet is iets anders. Want Volvo die wil meer een soort treinachtig iets gaan maken. Waardoor auto's heel dicht achter op elkaar blijven rijden. En je dus eigenlijk in een soort trein rijdt. Google heeft natuurlijk de insteek van het zijn gewoon losse voertuigen wat gewoon zelf willekeurig rondrijden.
Mm-hmm.
Dus de aanpak is iets anders, maar het idee erachter is niet heel nieuw. Wat ik zelf heb ik zoiets van, oké, dat is allemaal leuk, maar ik ben bang dat dit toch wel een beetje in het academisch hoekje blijft zitten. Want wie zou er eigenlijk de controle van zijn auto willen afstaan aan een computer? Ik bedoel, denk aan vliegtuigen. Waarvoor denk je dat die piloot er zit? Niet om op te stijgen, niet om te vliegen, niet om te landen. Nee, die zit er voor de gemoedsrust van de mens. Want mm-hmm. Zo'n vliegtuig kan helemaal vanzelf gaan. Ja, het is een beetje een psychologisch verhaaltje. Ik vind het super gaaf. Ik bedoel, het begint een beetje op Star Trek of te lijken. Dus super, je stapt in en je zegt van hallo, ik wil naar Eindhoven rijden. En je pakt je krantje en voordat je krant uit hebt, ben je er. Dat is natuurlijk geweldig. Maar of het ook echt in de praktijk zal gebeuren, dan zijn we toch zeker 50 jaar verder, denk ik hoor.
Ze zeggen 8 jaar maar, dat het binnen 8 jaar commercieel zou kunnen werken.
Ja, ik snel, moet het zien. Ik geloof het echt niet.
Ik denk dat we eerder naar een tussenstap gaan, dat het een soort assisted driving wordt. Want je hoort heel vaak dat files vaak veroorzaakt worden door menselijke fouten. Mensen gaan zien iemand remmen voor zich en gaan harder op de rem staan, waardoor dat je een soort kettingreactie krijgt, mm-hmm. dat je daardoor in file komt. Ik denk als je naar een soort tussenweg kunt gaan, waar dat zo'n systeem ingebouwd zit in je wagen, dat je niet zo die menselijke impact hebt en dat je dan misschien sneller files kunt vermijden of zoiets.
Je schreef in een tweet vorige week, Jan, dat Google een hoek af heeft. Die mening heb ik gewoon tussenbij gestuurd. Of wat bedoelde je daarmee?
Nee, met een hoek af bedoelde ik eigenlijk van, ze zijn daar toch een beetje gek. Hoe kom er in godsnaam bij? En toen wist ik dat nog niet van die Volvo. En ik wist ook niet dat Google daar, niemand wist dat Google daarmee bezig was.
Ja, het project, het paste in het doel van dat de stichters van Google hebben gesteld. Hè. Ze willen de grote problemen op deze wereld oplossen met behulp van technologie. En wat hun betreft is veiligheid en efficiëntie van de auto een groot probleem dat met technologie
dat is niet
kan opgelost worden.
Van de wereld.
Zeg eens, Stefan?
Dat is nu toch geen groot probleem van de wereld?
Voor hun wel, blijkbaar.
Maar dan moeten een keer in de buurt van de Ring van Antwerpen wonen.
Ja, maar ik weet, maar dan zouden ze veel beter een keer geld stoppen in het feit dat die auto's energie verbruiken, dat dat vervuilt, weet ik dat niet allemaal. En daar een keer op focust in de plaats van... Allee, ja, ik denk niet dat de gemelde mens zit te wachten op een auto die uit zijn eigen rijdt.
Nee? Zou je dat niet willen?
Een technologie voor mij.
Gewoon niet, wat denk jij?
Ik vraag me af of Google dat echt extern wil gaan inzetten. Ik kreeg eerder het idee dat ze dat gaan gebruiken om die Google Maps een beetje bij te werken. Maar ik vraag me ook af of het eigenlijk wel is toegestaan om zo... stel dat je dat zelf hebt ontwikkeld, mag je dan zomaar de straat op?
Ja, ik denk dat sowieso de wet moet aangepast worden. Hè?
Ja.
Maar ze zeiden zelf dat deze auto's zijn de huidige wetten ver vooruit. Hè?
Uh-huh.
Er bestaan nog geen wetten voor dit soort auto's. Davy, we hebben nu nog niet gehoord. Wat denk je?
Ik zie dat wel zitten eigenlijk.
Ja?
Ik zie me wel gewoon in mijn auto stappen en tegen de GPS zeggen, breng mij eens naar mijn werk. En dat hij dan naar het werk rijdt.
Mm-hmm. De auto's hebben...
Volgens mij is het alleen maar onveilig zolang dat jij de computer laat besturen en dat er van die gevaarlijke zotten zijn die onberekenbaar rijden met een auto, die in uw gat komen peren, u voorbij rijden, u niet goed voorbij geraken, dan voor u inschieten. Daar gaat mijn computer... misschien niet zo goed mee overweg kunnen en dan gaat je eigen ook niet veilig voelen als dat gebeurt. Maar ik denk, als iedereen met zo'n computer rijdt...
Maar dan moet iedereen het wel doen, hè?
Dat kan sowieso niet, hè. Je kan moeilijk van vandaag op morgen zeggen, kijk, iedereen rijdt nu met een automatische wagen. Dat gaat niet.
Nee, maar ja, de verkeersregels moeten aangepast worden, hè. Waarschijnlijk gaat zo voorbijsteken iets uitzonderlijks worden... Gezien dat als een auto toch al kiest hoe rap dat je rijdt, dat die sowieso de maximumsnelheid rijdt of zo.
Wat ik wel al gezien heb in het verleden, is dat ze bijvoorbeeld in de weg een soort afbakening onder de betonstegen of onder de asfalt, en dat uw wagen daarmee rekening houdt als hij daar probeert over te rijden, dat hij zichzelf corrigeert.
Heeft Volvo dat niet? Ik denk dat Volvo dat nu al heeft. Ja, met dat draadje in de weg natuurlijk.
Hebben dat ook.
Ja, dan hebben ze een speciale... Allee, dan moet er wel iets onder de weg gestopt worden ook, hè.
Mm-hmm.
En dat vind ik eigenlijk...
Nou, dat hoeft niet, hè. Want Toyota, volgens mij, die heeft dat al. Die heeft die lane assist. Als je er van je baan afstrijkt, dan rammelt dat ding.
Die zet een camera die dan constant alles in de gaten houdt. Maar als dat sneeuwt, dan zie je die lijn in en zo. Dat ze nu bezig zijn met een systeem waar dat er een soort... Ik weet niet, een soort van draad onder het asfalt gelegd wordt. En dat is afhankelijk daarvan kunnen weten van kijk, ik zit binnen of buiten mijn baanvak. En nu waren ze zelfs al aan het onderzoeken of dat ze die kabel, die koperkabel of zo, niet zelfs konden gebruiken om elektrische wagens te laten opladen via inductie. Allee, als ze erover rijden, dat is ook opgeladen worden.
Ja. Nu, het is zo dat die auto's moeten dan wel volledig... autonoom kunnen rijden. Hè? Gelijk de implementatie, gelijk Google dat nu heeft, dat er nog iemand kan overnemen, dat heeft in feite geen zin meer. Hè? Want na verloop van tijd gaat je zo gewoon zijn aan het feit dat je in een auto zit die zichzelf bestuurt, dat je niet meer gaat opletten, dat je effectief de krant gaat lezen. Hè? Of met je iPad gaat zitten prullen.
Ja, dat zou leuk zijn.
Er zitten ook al heel veel mensen te bellen. Hè?
Wacht. Dat lijkt me handig.
Ja, het lijkt me zeker handig, maar dan moet je ook wel volledig kunnen vertrouwen op die auto. Hè?
Ja.
Ja, dat is het probleem. Wie doet dat?
Voorlopig nog niemand. Maar ja, dat is knopje omzetten, denk ik, hè, voor ons. Nu, de auto's hebben één ongeval gehad. Een kop-staart aanrijding en het was de staart van de Google-auto. Dus ze treffen geen schuld.
Ja, maar als je de statistieken bekijkt, hebben ze dus meer ongevallen gehad dan een vliegtuig ondertussen. Dus zo heel veilig is het nog steeds.
Ja. Maar ja, dat is een pechongeval en kopstaart aanrijding.
Ja, dat is gewoon lullig. Iemand dus achter je gewoon niet oplet. Ja.
Het is wel wat jammer dat heel veel van die technologie, die bestaat al. Hè? Bijvoorbeeld systemen om automatisch afstand te houden en zo. Maar het wordt nog te veel voorbehouden voor de duurdere klassen. Hè?
Hebben ze daar zo'n tijdje geleden ook niet... Het was ook van Volvo, dacht ik, en daar zat dat systeem in. En toen ze demonstreerden voor de pers en zo, en dan valde het systeem... En dan reden ze recht op de obstakellijn of zoiets. Dus dat is een van de redenen waarom dat mensen het niet onmiddellijk willen overschakelen naar een systeem waar dat ze zelf geen controle meer over hebben. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat er een wagen komt waar dat jij als bestuurder totaal niet kan ingrijpen op de wagen. Ik denk niet dat veel mensen zich daar gemakkelijk in zouden voelen, zoals dat Marco zegt. Hè. Oké, het kan het wel allemaal, maar wij als gebruikers zullen nog altijd wel ingrijpen. Je weet maar nooit.
Het is wel heel, heel vreemd trouwens, want we hebben het over auto's en vliegtuigen. Hè. Dat, ja, daar wil je toch een menselijk iets achter. Terwijl volgens mij in Japan en andere Aziatische landen rijden gewoon metro's. Mm-hmm. Waar niemand in zit, die gaan wel automatisch. En daar stapt gewoon iedereen gewoon in, zonder na te denken.
Het is een kwestie van gewoon worden, hè?
Maar niet bij een auto.
Ik dat is op een rail, hè?
Nee, maar je hebt er ook, want ik zit bij een klant van mij, en die heeft een volledig automatisch magazijn, waar dat zelfs de heftrucks en zo volledig automatisch rijden. Die leggen een parcours af, en als er iemand voorspringt, dan stopt die, en twee die elkaar kruisen. Nee, dat kan allemaal, hè? Dat is het probleem niet. Nou, om een of andere reden zijn we daar toch een beetje bang voor, denk ik.
Omdat je zelf in zo'n ding moet kruipen dan, hè?
Ja, omdat je totaal geen controle hebt over dat ding.
Mm-hmm. Er valt iets te zeggen voor de focus van Google, hè? Dit is weer een van die zoveel projecten waar ze mee bezig zijn, hè? Moet Google dat eigenlijk wel doen, zoiets?
Ja, want ja, ik denk dat ze ook een beetje een voorbeeldfunctie hebben. Ik bedoel, het is toch Google. Ik geloof dat Davy vanmiddag of gisteren heeft hij ook nog iets getweet over dat Google investeert in een windmolenpark.
Ja.
Ja.
En niet zo'n klein beetje. Ja, kijk, dit is dan ook een initiatief waarvan ik zeg van kijk, ja, hier stel je een beetje een voorbeeldfunctie in. Wij zijn niet zomaar een bedrijf, maar wij willen ook, dus aanhalingstekens, het beste voor de wereld. Wat je natuurlijk ook wel met een korrel zout moet nemen. Maar...
Ja. Jan, jij mag nog iets zeggen. Wat was
ja,
het nu?
Ik vind dat het ook leuk houdt. Hè? Ik zei vandaag van, eigenlijk zou ik gewoon een aandeel willen hebben in Google. Gewoon omdat dat zo'n uiting zou zijn van, kom aan gasten, je doet dat goed. En als ik zo'n nieuwsbericht lees, dan flirk ik zo op.
Mm-hmm. Ja, heb ik juist hetzelfde.
Ja, dat zal wel de reden zijn waarom dat ze het doen, hè.
Voor een stuk waarschijnlijk wel.
Dit is de Tech 45 podcast.
Where am I? You're in a Johnny Cab.
I mean, what am I doing here?
I'm sorry. Would you please rephrase the question?
Huh? How did I get in this taxi?
The door opened. You got in. Hell of a day, isn't it?
We gaan verder. Stefan en Davy, jullie zijn gisteren naar een Windows Phone 7 event geweest. Wat hebben jullie daar gezien of gehoord?
Een Windows Phone 7?
Ah, vertel.
Ja, we hebben gewoon een voorstelling gehad, zoals de pers-event die internationaal werd, maar wij hadden daar een kleine soort persoonlijke voorstelling van wat er al beschikbaar is van development tools, een klein uitleg daarover, welke modellen toestellen voor Windows Phone 7 er binnenkort zullen beschikbaar zijn en wanneer. Blijkbaar op 21 oktober krijgen een aantal landen, waaronder België, krijgen 4 toestellen om mee te starten. En dat is blijkbaar nog voordat dat in de VS de mensen Windows Phone 7 toestellen zullen hebben. Dus voor eens zijn wij voor de Amerikanen. En blijkbaar gaan we starten met 4 toch wel wat zij noemen redelijk high-end toestellen. Ik ben nu eventjes... Er zat een HTC tussen, er zat een... ik ben de merken eventjes kwijt.
HTC 7 Trophy is die van HTC.
Ja, de Trophy.
En de Samsung Omnia 7.
Ja, en die twee, ik dacht dat de HTC en de Samsung, die hingen daar ook. Dus daar kon je eventjes mee spelen voor het pers-event. En daar heb ik dan ook eventjes gedaan, een keer mee gekeken van wat doet dat, hoe reageert dat? Werkt dat een beetje op dezelfde manier als mijn iPhone. En wat dat Davy en ook de mensen daar onmiddellijk zeiden, van kijk, dat is een andere telefoon. Mijn telefoon zal er anders uitzien dan die van u. Omdat je daar echt het homescherm kan je volledig gaan personaliseren. Niet meer zozeer een lijst van applicaties, maar zo van die taals met uw persoonlijke notificaties op, wat foto's die erdoor komen. En dat is iets wat dat totaal anders is ten opzichte van bijvoorbeeld een iPhone. Als je die aanzet, ja, dat is een lijstje van icoontjes en that's it, bij manier van spreken.
Eindelijk, want het is hopeloos gekopieerd. Hè? Apple is daar ja, waarschijnlijk niet mee begonnen, maar toch, iedereen doet dat tegenwoordig. Hè?
Maar ik vind, het heeft zijn voor- en zijn nadeel. Nee, ik vind dat knap dat je zo echt je homepage kunt gaan personaliseren en zo. Maar ik weet ook, langs supportkant, dat wordt hel. Mensen
waarom?
Mensen gaan uiteindelijk witte tiles hebben met witte tekst, omdat ze dat zelf kunnen customizen. En dan ga je telefoontjes krijgen van, ja, maar ja, ik vind dat niet terug, of kan dat niet lezen, omwille van het contrast, of omwille van de kleurcombinaties en zo. Dus ik hoop dat daar met al van die zaken rekening gehouden is. Maar op de demo bijvoorbeeld, ze lieten iets zien op een scherm, een projectie van een Windows Phone 7, dus een echt toestel waar die mensen mee werkte. En daar had je zo precies een groene achtergrond. En de tekst die erop kwam van de menus en zo, dat was dan in een kleur wat heel moeilijk was qua contrast. Je kon bijna niet lezen wat de menus waren omwille van de achtergrond. En ik kan me al voorstellen dat dan een of andere gebruiker zal bellen van, ja, maar ik zie niet, allee, er staat niks op binnen. Want het is groen op groen, staat er wel, maar je kan het niet zien.
Dus de Hive Phone wordt het.
Geen idee.
De MySpace Phone. Davy, wat vond jij ervan?
Ja, ze begonnen eigenlijk met een uitleg dat een andere soort telefoon was dan wat we gewoon zijn met de iOS en Android-telefoons. Ze vinden het eigenlijk niet kunnen dat als je twee iPhones naast elkaar legt, dat je eigenlijk volgens hun heel moeilijk de juiste iPhone er terug zou kunnen uitnemen als je gewoon het homescreen hebt. Dus niet je lockscreen, maar het scherm waar je apps op staan. Mm-hmm. Nu, ik heb daar mijn twijfels bij, gezien dat je je apps toch persoonlijk instelt. Maar ja, zij willen eigenlijk dat je telefoon op het moment dat je dat bekijkt met die live tiles, dat eigenlijk onmiddellijk gepersonaliseerd is. Zo bij foto's staat een foto die je ofwel zelf genomen hebt of op Facebook staat of zo, en je herkent die ook. Voor u gaat dat een speciale belevenis zijn, omdat dat uw kleine is of uw auto of echt iets van uzelf.
Mm-hmm.
En het is, ze maken het ook sterk dat het een glance and go design is. Dus gewoon even piepen en terug verder doen, is mijn vertaling daarvan. En dat is met die live tiles. Als je nu bijvoorbeeld een evenement in je kalender hebt staan, bij hun was dat de Windows Phone 7 launch event, en je zet je gsm op, dan is je lockscreen niet gewoon een slide to unlock of zo, maar daar staat dan effectief een foto die jij aan je evenement hebt toegevoegd, hoeveel sms'jes dat je gehad hebt, hoeveel telefoontjes dat je gehad hebt. Dat is iets wat iPhone minder goed doet, vond ik.
Mm-hmm.
Wat ook heel mooi is, zijn dat die live tiles eigenlijk in de achtergrond ook zo wat updaten.
Mm-hmm.
Dus je bent daarnaar aan het kijken, en daar staat bijvoorbeeld bij Facebook staat dan dat je 3 berichten hebt of zo. En ondertussen beginnen daar fotootjes te laden. En die tegeltjes die leven precies een beetje. Dus het blijft niet stilstaan, dat is wel mooi.
Qua batterij, wat betekent dat voor de batterij? Want als die telefoon bij wijze van spreken leeft...
Nu, daar werd eigenlijk over batterij totaal geen woord gerept.
Maar het ging niet over gsm's, het ging over het OS eigenlijk.
Ja.
Het OS.
Om nu nog even op dat OS verder te gaan... Ze hebben eigenlijk geprobeerd van alles wat een mens nodig heeft in het OS zelf te steken, zodat je weinig extra apps nodig hebt. En ze hebben dat in hubs gestoken, eigenlijk in hokjes. Er is een people hub, daar staan je contacten, die hun laatste Facebook-updates, foto's, je kent al wel wie dat vandaag jarig is, zijn in mei. Hoera! Er is ook een games hub, die werkt bijvoorbeeld met Xbox Live. Als je games koopt op je Xbox, dan gaan er side stories komen op je gsm.
Wow.
Okay. Dat is op zich maar een kleine markt, volgens mij, die Xbox-mensen.
Wow, pas op.
Heel veel mensen die een Xbox hebben, zijn jongeren. En die hebben geen geld over om een gsm van €500 te kopen. Dus ik denk dat de doorsnede van de twee segmenten, smartphone-kopers en Xbox-spelers, dat die doorsnede redelijk klein is.
Mm-hmm.
Dan is er nog de Pictures Hub, waar je foto's die je gemaakt hebt met de gsm staan, je Facebook-foto's, foto's van vrienden. Maar Gonnie is daar precies goed bezig.
Gonnie aan het verbouwen ondertussen.
Ja. Nee, ik leg al een pen weg.
Ja, Davy, ga verder.
Er is ook een Music Plus Videos Hub. Dat betekent ineens dat de Zune-afdeling van Microsoft in Europa gelanceerd wordt.
Ja.
Je gaat geen muziek kunnen kopen,
huh?
Maar je gaat wel films kunnen huren.
Ja.
Maar hoe dat de man van Microsoft het uitlegde, moest je de films huren op je PC, dan je gsm synchroniseren met de Zune Synchronizing Software of zoiets. Dus eigenlijk gewoon hun versie van iTunes.
Mm-hmm.
En dan kon je op de vlieger kon je dan naar een film kijken. Er is ook een Office Hub, ja, waar je documenten on the go kunt bekijken, kunt editen. Ik vond dat Word die meegeleverd werd, heel mooi, heel minimalistisch was, maar toch met genoeg functies om te selecteren qua kleur en zo. Er zit ook een OneNote-functie in, waarmee dat je snel notities kunt maken. En je kunt zelfs heel snel op een knopje audio of video drukken, waarmee dat je dan ook die notities kunt maken. En dan de marketplace natuurlijk met apps en games. Dan is er een heel sterke integratie. Er zijn 3 knoppen die op elke Windows Phone terugkomen. Dat is de terugknop, de Windows-knop en de zoekknop. En de zoekknop die neemt u normaal gezien naar Bing.
Mm-hmm.
En het straffe vond ik dat als je op Bing iets zocht, dat zo de default resultaten local waren.
Van je toestel.
En dat je naar internet resultaten en zo even moest doorswipen. Dus dat vond ik eigenlijk wel mooi gedaan.
Dat klinkt erg logisch, hè?
En Bing Maps natuurlijk, het geweldige Bing Maps. Dan hebben ze ook een functie, die noemt 4 seconds pocket to picture. Je kent dat wel van die momenten dat je iets hebt van, oh, had ik nu maar
een foto
kunnen pakken en dat duurt veel te lang hier dat ik mijn camera-app open heb. Dus ze hebben een manier gevonden waarop dat je op 4 seconden eigenlijk je gsm kunt nemen en een foto genomen hebben. Nu, ik noem dat pervert mode. Zij promoten het uiteraard met mensen met kinderen die het aan het spelen zijn.
En hoe werkt dat precies?
Ik denk gewoon met een specifieke knop om een foto te maken. Dus je moet hem niet unlocken.
Nee.
Als je gewoon op die knop duwt, heb je een foto. Nu, we zijn daarna, ik en Steffes, zijn naar het station gewandeld. En we hebben de test gedaan, de pocket-to-picture test. Op mijn iPhone duurde het 11 seconden, maar ik was niet zo snel om hem uit mijn zak te halen.
Diepe zakken.
Ja. En Steffes, die deed er 9 seconden over.
Met zijn Android, hè?
Iets wat Stefan en ik heel grappig vonden op dat moment en waar we eigenlijk heel vies naar elkaar keken toen dat ze dat zeiden, is dat de telefoon komt uit in Europa op 21 oktober in 5 talen. Engels, Frans, Italiaans, ja. Duits en de 5e taal is Spaans.
Spaans.
Geen Nederlands.
Mm.
Nu, de man van Microsoft zei dat het Engels best wel verstaanbaar was voor de normale medemens. Dus geen nood.
En dat het ook ging werken.
Ja,
die talen. Daar wil ik toch even de nadruk op leggen, want blijkbaar is dat in het verleden niet altijd zo evident.
Jullie gaan er sowieso op bugs in zitten, hè?
Ja, maar we hebben dat ook gezien. Ik heb zo'n toestelletje dan eventjes in mijn handen genomen. En ik wou daar zo'n keer door scrollen door een aantal dingen en een keer swipen. En soms... reageerde het nog vrij raar. Op het moment dat ik bijvoorbeeld tap en dan vasthield om te gaan scrollen in een lijst, dan selecteerde hij een bepaald item en had hij daar het detail van. Dus
dat is iets wat je op Android en iOS kunt je dat bijvoorbeeld. Even een duim stil houden en dan verder scrollen.
Mm-hmm.
En op die 2 toestellen die er waren, de LG en de Samsung, als je een duim stil hield, dan selecteerde hij het.
Ah, ja.
En dat was een beetje raar zo.
Ja. Kwestie van gewoonte natuurlijk.
Ja, ik denk het wel. Hè.
Johnny, jij zit dag en waarschijnlijk ook een stuk van de nacht in de mobiele toestellen.
Uh-huh.
Wat denk jij over...
Ik heb vandaag 3 van die toestellen in handen gehad. Omdat er in Nederland een bijeenkomst was van een telecomwinkelier. En die had eigenlijk alle grote merken uitgenodigd. En daar waren dus ook die nieuwe Windows Phone toestellen te zien.
Uh-huh. En wat denk je ervan?
Nou, ik vind dat startscherm... wat ik eerder hoorde van dat het moeilijk afleesbaar is, dat vind ik op zich wel meevallen. En er zit volgens mij ook nog op al die toestellen zo'n Windows-knopje, zodat je altijd weer naar zo'n standaardlijstje met de applicaties terug kan. Ik vind het idee, zoals ze dat hebben gedaan, ook grafisch en zo, ziet het er echt heel anders uit dan wat we gewend zijn. En ik vind het eigenlijk heel erg slim gemaakt, zoals het nu is.
Mm-hmm. Ik vroeg je aan het begin...
Wat ik heel tof vond aan de Samsung-toestellen was, er waren 3 knoppen onderaan. Maar dat waren geen knoppen, dat waren zo meer zoals je op zo'n keramische kookplaat vindt. Dat is eigenlijk een grote waar je overgaat, maar je kunt die niet induwen.
Ja.
En ik had op dat moment, vanaf dat ik daar eigenlijk mee bezig geweest ben, vind ik die een home-knop op mijn iPhone zo voorhistorisch. Dat was gewoon toffer. Dat klopt beter met de touch op je scherm.
Mm-hmm.
Dat je ook gewoon op het glazen plaatje eigenlijk blijft en daar ook toucht.
Ja, maar dat is bij Android-toestellen heb je dat ook al. Dus dat is nou niet typisch voor Windows Phone. Wat we trouwens wel te horen kregen, is dat België deze keer voorloopt op Nederland. Omdat bij ons gaan een heleboel van die diensten nog niet werken. En wat ze mij vertelden, maar Davy moet maar even zeggen of dat klopt of niet, is dat omdat bij jullie de Franse taal erop komt te staan, kan je straks ook van die Xbox Hubs gebruik maken en van al die andere dingen. En van de Zoom shop. Maar bij ons gaat er dus nog helemaal niks werken.
Ja. Wat is er nodig om van deze telefoon een succes te maken, volgens u, Gonnie?
Acceptatie van gebruikers en een hele snelle inhaalslag van Microsoft om aan mensen duidelijk te maken dat dit het nieuwe platform is. Maar dat gaat in Nederland en in veel andere landen dus heel lastig lukken, omdat je aanvankelijk een beetje een gemankeerd besturingssysteem hebt. Omdat het Nederlandse taal niet, een heleboel functies zitten er standaard wel op. Ik heb ook met iemand van HTC gepraat en die vertelde over alles is gewoon al aanwezig. Maar als je het aanklikt, krijg je steeds die melding van het is nog niet, het werkt nog niet. Ja, dat is nou niet echt een recept voor succes.
En de apps waarschijnlijk. Die applicaties moeten er komen. Hè? Stefan, jij waart aan het twitteren over applicaties ook, hè, in de week. Vertel daar eens kort over. Hoe gaat dat precies in zijn werk gaan? Hoe worden die applicaties gemaakt?
Wel, er is eigenlijk een software development kit, maar die is er al een tijdje. En nu, als ik het allemaal een beetje goed begrijp, is er enerzijds een soort Silverlight laag, waarmee je eigenlijk aan de hand van Microsoft Blend dan je user interface kan gaan bouwen. En dat genereert dan een soort XML-bestand met knopjes en weet ik niet wat allemaal. En anderzijds kan je gaan programmeren in een of andere .NET taal. En naar het schijnt hoeft dat zelfs niet echt een VB.NET of C-Sharp te zijn in dit geval, maar zou het eventueel kunnen met de third-party tools die .NET ondersteunen.
Mm-hmm.
Maar
zeg maar
op een of andere manier vond ik het, toen dat hij de demo gaf, vond ik het vrij raar, want hij zei van, kijk, het zijn Silverlight-applicaties en enkel en alleen maar Silverlight-applicaties werken op de Windows Phone. En dat was voor mij een klein beetje verwarrend op dat moment, omdat ik toen ook vroeg hoe zit dat dan met die .NET? Al die .NET-programmeurs die kunnen niks ontwikkelen voor de Windows Phone of zo. En ik heb dat dan een klein beetje research op gedaan en het is eigenlijk de presentatielaag wordt aan de hand van die Microsoft Blend en die Silverlight gedaan en achterliggend wordt er natuurlijk wel geprogrammeerd in .NET. Ik heb ook eventjes de SDK, dan de APIs en zo, vlug doorgenomen. En een aantal van die dingen zijn wel knap gemaakt, hoor. Zoals bijvoorbeeld de manier waarop dat de GPS werkt en hoe dat feedback krijgt van de GPS op wijzigingen van je locatie en zo. Dat werkt allemaal wel knap en dat is helemaal niet zo moeilijk om te programmeren. Dus op dat vlak denk ik dat ze qua development, dat het misschien wel redelijk dicht ligt bij de manier waarop je bijvoorbeeld een iPhone-applicatie zou gaan maken. Je hebt een aantal APIs, en die moet je gaan gebruiken, maar het is natuurlijk wel binnen een andere taal en een andere omgeving.
En houden ze ook strikte controle op de applicaties? Of werd daar niks van gezegd?
Je moet applicaties ook gaan submitten via marketplace-toestanden, maar er werd niet echt iets gezegd dat ze daar echt harde controle op gaan doen.
Mm-hmm.
Jawel. Er werd gezegd als ze het gingen controleren en dat ze er heel transparant over gingen zijn.
Ja.
Ik denk niet dat ze moeilijk gaan doen om iets toe te laten, omdat in het begin kun je ook gewoon het nummer, het aantal apps kun je gebruiken in je reclames. Maar ze gingen wel, mochten ze iets weigeren, gingen ze wel heel transparant zijn erover van deze is de reden, doet er iets aan.
Mm-hmm.
Maar dat doet Apple, maar het schijnt ook wel.
Wacht, iets gezegd over providers voor ons land en voor Nederland?
Ja, zowat iedereen.
Ah, oké.
Okay. Ja.
Dus
zowel Mobistar, Proximus als Beast.
Mobistar.
Op het scherm.
Mm-hmm.
Ja.
Gewoon, heb je enig idee hoe dit in Nederland zit? Qua providers?
Volgens mij doen alle providers mee.
Dat vind ik dan weer wel goed. Ja.
Een developer maakte een heel goede opmerking nog in de napraat tijdens de receptie. Hij zei, nu zijn er drie grote spelers, als we Windows Phone 7 al als groot gaan aanzien natuurlijk nog voor het bestaat, zijn er drie grote spelers in de OS-markt bij gsm's. Dat is dan Android, iOS en dan nu Windows Phone 7. Nu, de truc ligt erin dat iOS niet zo gemakkelijk te programmeren is op een niet-Mac. En dat een Windows Phone 7-applicatie bijna niet te programmeren is op een Mac. En dat een Android-applicatie zowat overal wel te maken valt.
Mm-hmm.
Hij dacht dan enerzijds dat dat Android goed van pas ging komen. Want als je al een afdeling hebt die apps maakt voor Windows Phone 7, dan is een Android developer misschien niet ver van u af.
Mm-hmm.
Hetzelfde als je voor iOS programmeert, dat een Android opvolger van uw app of zo ook niet moeilijk ligt. Maar hij dacht wel dat het moeilijker kon gaan liggen om zowel op iOS als op Windows Phone 7 apps te gaan uitbrengen. Omdat je dan eigenlijk in je developer team twee soorten computers gaat moeten aannemen. En dat dan misschien toch al een grotere...
Wat een dag van vandaag is dat ook gebeurd niet meer. Hè? Ik ontwerp wel constant Windows-applicaties op mijn Mac. Er zijn virtuele machines en zo. Allee, ja, bedoel maar.
Het gaat volgens mij gewoon afhangen van de acceptatie van die toestellen. Hè? Als er veel kopers zijn voor die Windows Phone 7 toestellen, dan gaan daar automatisch ook de developers naartoe trekken. Hè? Als ze die in de straat zijn niet kwijtgeraken, dan gaan er ook geen developers naartoe gaan, want dat brengt niks op. Hè?
Maar als er geen apps zijn, dan gaan de mensen
dat ook kopen. Dat is... De kip en de ei, ja.
Maar er was iemand die dan reageerde van het wordt wel de eerste telefoon waar dat er een antivirus op zal verschijnen.
Ja, Dominique.be.
Ja, vond ik wel een goeie.
Marco, er was nog iets aan de hand tussen de makers van Angry Birds en Microsoft, hè?
Ja, Microsoft had een advertentie op zijn site gezet over applicaties en games, wat er allemaal zouden zijn. En daar stond heel vrolijk het icoontje van Angry Birds in. En de maker van Angry Birds had zoiets van, hallo.
Ik weet van niks.
We hebben nog niks bevestigd. Ik bedoel, er is ons niks gevraagd. En ja, we are not happy, zeg maar. Ze waren redelijk angry.
Ze waren Angry Birds. Maar ze hebben het ook verwijderd.
Heeft ondertussen het geval verwijderd, inderdaad. En ja, goed. Probleem opgelost, denk ik. Maar de Rovio Mobile heeft wel gezegd van oké, we hebben niks gecommit. Maar we gaan we werken voor de grote platformen. Dus als Windows succesvol wordt, zullen ze vast wel Angry Birds erop uitbrengen.
Ze hebben het ook voor Android gedaan.
Tot nu toe gewoon helemaal niks.
Nee. Vorige week woensdag had Facebook weer wat nieuws. Davy. Wat was er nieuws? Want jij was er een als de kippen bij, hè?
Ja.
Tot mijn grote spijt voor sommige onderwerpen. Maar goed, vertel.
Facebook is uitgekomen met Facebook Groups. Het is een functie... ze hebben
dat
dus
was het toch al? Ze hebben toch alleen maar vernieuwd?
Ja, dat is wat ik het volgende ging zeggen.
Ja, die Gonnie denkt verder, hoor.
Scherp. Ja, ik ben blij dat Gonnie erbij is. Ze hebben de naam van een bestaande functie genomen voor een nieuwe functie, want de groups zien er nu helemaal anders uit. En je kunt zelfs nog een group maken zoals ze er vroeger uitzagen. En de groups van vroeger zien er nog uit zoals de groups van vroeger. Dus je hebt de oude groups en de nieuwe groups.
Huh?
Nu... ze hebben gewoon gevraagd van waarom ben je zo stom van dezelfde naam opnieuw te gebruiken. En Zuckerberg heeft geantwoord, ja, het is en blijft gewoon een groep. Waarom moeten we het dan anders gaan noemen?
Ja, oké. Okay.
Zuckerberg is zo tof. En was eigenlijk de bedoeling, je kunt een groep kunnen opstarten. We hebben bijvoorbeeld zo'n Tech 45 clubje opgericht. En daar komt het ook op neer. Je richt een clubje op of een kliksje, zoals vroeger op de speelplaats in school. Je kunt mensen uitnodigen om bij je groep te komen. Mensen die in je groep zitten, kunnen dan ook nieuwe mensen uitnodigen. Als dat je instellingen zijn, er zijn drie soorten instellingen. Eentje waar dat je een dictator hebt. Eentje die een democratie is, waar iedereen nieuwe mensen kan uitnodigen. En eentje die eigenlijk een beetje het Monaco is, waar iedereen kan komen wonen. als het hun interesseert.
Het is zo'n beetje Facebook in Facebook geworden, hè?
Ja, het worden zo wat niche groepjes.
Mm-hmm.
Het probleem nu is, mensen voegen vrienden toe en blijven vrienden toevoegen. En je zet daar dingen op die niet echt voor iedereen bedoeld zijn. Zoals, ik ben gisteravond naar Windows Phone 7 geweest. Ik heb ingecheckt in Zaventem station. En ik heb dat op Facebook gezet, omdat mijn ma dan wist om hoe laat als in Sint-Truiden mij moest komen halen in een station. Maar ja, mijn 200 andere vrienden zien dat ook en die hebben daar totaal geen boodschap aan. Nu, een systeem daarvoor is nu die groups, waar je bijvoorbeeld wij met Tech45 een groepje op hebben gericht en waar je dan binnen je groepje eigenlijk kunt communiceren. Je kunt hetzelfde doen als op je wall, een post maken, een link, een foto, video, een event en je kunt zelfs een soort van wiki aanpassen.
Dat zijn die docs, hè?
De tweede komst van Google Wave.
Mm-hmm. Maar ze hadden wel één grote fout, hè? Denk ik. Je hebt mij daartoe gevoegd aan een Apple-groep. En ik zat de hele dag niet aan de PC. Ik had wel mijn iPhone natuurlijk bij. En die stroomde vol met e-mails, hè?
Ja, het is een frustratie die bij meerdere mensen is. Facebook heeft daar gisteren op gereageerd. Ze willen eigenlijk dat wanneer mensen toegevoegd worden aan een groep. Oké, het is een uitleg gelijk een andere en mij moet je nu niet afschieten. maar wanneer je mensen toevoegt aan een groep, dan heeft dat ook consequenties voor die mensen die je toevoegt.
Mm-hmm.
Nu, of dat die consequenties in de vorm van 6000 e-mails per dag moeten zijn, dat is een andere zaak natuurlijk. Maar ze willen eigenlijk zo'n beetje sociale regels inbouwen. Want iedereen zegt altijd van bouw dat zo in dat dat niet kan gebeuren. Maar als jullie nooit e-mails zouden krijgen van een groep, dan kan ik u bijvoorbeeld ook toevoegen aan een groep pedofiele pastoors.
Ja, ja, ja.
En dan zou je het nooit weten, maar dan staat dat misschien wel op uw profiel of zo. En zo willen ze eigenlijk een soort van sociale druk, sociale regels invoeren die heel het spel binnen de perken houdt.
Tja, dat is inderdaad een uitleg.
Het is een uitleg gelijk een andere.
Want het lijkt me heel simpel om gewoon, Davy, jij voegt mij toe aan die Apple-groep, dat ik een e-mailtje krijg van, kijk, wilt je bij die groep, ja of nee, en dan lijkt me veel simpeler, hè? Jan, wat denk jij van die groepen?
Ja, dat lijkt simpeler, maar dan is de drempel voor die groepen ook veel groter, hè? Ja. Nu zit jij ineens al, ik zit al in een 20, 25-tal groepen, want hier in de buurt wordt het al eigenlijk heel fel gebruikt, tussen de gewone jongeren. En ja, als ik overal op ja had moeten klikken, dan had ik in veel groepjes waarschijnlijk ook niet ingegaan. Terwijl ik dat nu wel heel amusant vind dat ik daarbij zit.
Ja. Jan, wat denk jij ervan?
Ja, ik vind het een heel goede zet. Want ik zie dat ook uitgroeien tot een platform waar dat je ook je werkgever kunt overtuigen van we mogen op Facebook.
Mm-hmm. Omdat het afgesloten is.
Een soort, waarom zou je nog een intranet hebben, bij wijze van spreken?
Mm-hmm.
Of zo'n officieus intranet. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld Yammer of Jammer gebruiken tegenwoordig. Facebook kan daar ook voor dienen, hè.
Mm-hmm.
Heel veel mensen hebben toch een account.
Ja, iedereen heeft een account tegenwoordig, hè. Denk ik.
Maar dat mocht je niet zeggen.
Ja, nee, oké. Okay. Ja.
Terwijl, als je in overheidsmiddens zit, dan spreekt het toch... Allee, bij ons is niet de helft member van Facebook.
Serieus? Allee.
Of toch niet onder de officiële naam. En daar, ja.
We gaan verder. Ik heb nog een onderwerpje staan met als titel Hotelnazis. Johnny.
Ja, dat was mijn onderwerp.
Dat was iets voor u.
Ja, dat is iets wat in Nederland speelt. De OPTA, dat is een toezichthoudende instantie in Nederland. Die gaat onderzoek doen naar hotels die internet aanbieden. En wat ze willen doen is dat hotels die aan hun... gasten internet aanbieden, dat die een soort, hoe zeg je dat? Ze moeten zich melden en dan moeten ze een €250 registratiekosten betalen. En ze moeten zich dan registreren als openbare aanbieder van elektronische communicatie.
Oké, en wat is daar de bedoeling van?
Ja, geen idee. Ik weet niet waarom dat ze nu opeens daar achteraan aan het gaan zijn. Er zijn veel hotels die via Swisscom en dat soort aanbieders het aan hun klanten aanbieden. En dan zit er wel een zeg maar officiële operator achter. Maar ik heb het idee dat dit vooral bedoeld is voor de wat kleinere hotels die gewoon zelf hun netwerk openzetten.
Mm-hmm.
Of toegangscodes aan hun klanten geven. Maar ja, waar houdt het dan op? Want je begint bij hotels, maar er zijn ook heel veel restaurants die een openstaand netwerk hebben. Of mm-hmm. Uitgaanscentra of conferentieoorden.
Is dat gewoon een geldkoe of is dat te kort door de bocht?
Nou, dat zou best zo kunnen zijn. Er zijn in Nederland, ik weet niet hoe het in België is, maar in Nederland is het wel vaker gebeurd dat er dan zomaar een bepaalde regeling was ingevoerd. En dat, dan was er een of andere stichting die dat dan moest gaan regelen namens de overheid. En dan vond je bijvoorbeeld als ondernemer zomaar een brief in de bus dat je, omdat je ongetwijfeld, omdat je een bedrijf bent, heb je ongetwijfeld een kopieermachine staan en moet je kosten daarvoor gaan betalen. Ja.
Een manier om geld binnen te krijgen.
Als je dan een hotel zit en je biedt een telefoonfunctie aan, dan moet je toch ook aan je hotel betalen voor je telefoontje.
Mm-hmm.
Dan doen ze toch ook een telecommunicatiewet overtreden.
Ja, feitelijk wel.
Ja. Die zal er waarschijnlijk wel bestaan, hè?
Maar het idee wat, tenminste wat de Opta zegt, is dat het gaat om consumentenbelangen en dat ze eigenlijk regulering van wat er zoal wordt aangeboden.
Ja, nou. Controle.
Ja.
Oké. Kort nieuws. Davy, go.
Oké. The Guardian, de Engelse krant, meldt ons dat 50% van tweedehands mobiele telefoons nog altijd persoonlijke data bevat. Je kent dat wel, je verkoopt je tweedehands telefoon. Wat doe je dan? Je moet die resetten naar de fabrieksinstellingen. Want Disclabs, dat is een of ander bekend bureau in Engeland, die hebben 50 een massa telefoons op eBay gekocht. 9 daarvan bevatten pornografisch materiaal van de vorige gebruikers. Blijkbaar zijn er mensen die dat doen. 9 van die 50... hadden een ander IMEI-nummer, dat betekent dat die dus ofwel gevonden zijn of gestolen zijn. En 26 van de 50, daar was zowel het thuisadres als het creditcardnummer en de pincode op te vinden. Dus als je een gsm verkoopt, zet die terug naar de fabrieksinstellingen. Nog een tip voor mensen die een Android-telefoon hebben. Download de app TaintDroid. Die geeft u aan wanneer dat er data verzonden wordt naar een of andere third party. Zoals foto's of gsm-nummers die naar adverteerders gestuurd worden, dan kun je dat stoppen. Dus eigenlijk een firewall voor uw gsm. Waar gaat het naartoe? Androidcommunity.com meldt ons dat de Samsung Galaxy Tab in Duitsland in de winkels is aangetroffen en dat die daar €799 kost.
Wow.
Dat is extreem veel voor een kleiner tablet dan de iPad. Er zit wel een DLNA-functie op, zoals op de LG Windows Phone 7. Waarmee het heel makkelijk is om bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie of een video naar uw telefoon te zwiepen met een play-to-functie, die al door ontzettend veel televisies ondersteund worden. Dus dat is eigenlijk wel een toffe meerwaarde. De Amazon Kindle Store gaat singles verkopen. Dus zoals we vroeger albums hadden, en je kon er dan één nummer van kopen, gaat je nu ook singles als e-books kunnen kopen. Dat meldt ZDNet. Wat houdt het in? Het zijn eigenlijk kort verhalen of korte boeken of essays van een 10.000 tot een 30.000 tal woorden, waar een gewoon boek meestal minstens 50.000 woorden bevat. De schrijvers zouden deze rechtstreeks aanbieden aan Amazon, omdat die meestal buiten het contract vallen van een schrijver bij een uitgever, omdat het eigenlijk geen boek is. En Amazon wordt daarmee ook zelf publisher van grote auteurs. En het maakt de Kindle Store weer net iets exclusiever ten opzichte van de Barnes & Noble's Store of de iBooks Store. En zo wordt hun app ook weer belangrijker op die andere platformen zoals de iPad en Android. Slashgear meldt ons dat Google Chrome OS waarschijnlijk op 11 november gaat uitkomen. Wapenstilstand zullen we dan niet kunnen uitroepen. HTC komt op 26 november normaal gezien uit met een tablet dat Chrome OS draait. En Chrome OS zou normaal gezien Android moeten vervangen op de high-end tablets. En het ziet er eigenlijk wel extreem cool uit. VentureBeat heeft dan weer een toffe start-up gevonden die waste management noemt. Zoals het klinkt, het is afval management. Zij komen met een real-life Facebook game. Ze hebben nu al recyclagekiosken in bepaalde gebieden waar veel volk doorkomt, zoals grote supermarkten. En dat noemt Greenopolis. Mensen kunnen daar hun gebruikte flessen en zo indienen, want in Amerika bestaat leeggoed. Dus het geld dat je betaalt voor leeggoed, dat bestaat daar niet. Zo kunnen zij punten verzamelen door correct te recycleren. En die punten die komen dan op een kaartje te staan en die kunnen gebruikt worden voor kortingen bij restaurants of winkels. Nu, ze gaan een spel uitbrengen, Oceanopolis, waar je je eigen eiland kunt beheren, een beetje zoals Farmville, maar dan over recycleren. En de punten die je verdient met in real life te recycleren, gaat je dan in Facebook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een dolfijn te kopen. Mashable meldt ons nu officieel dat social media populairder is dan e-mail. Per week zouden de mensen gemiddeld 3,1 uur op sociale netwerken doorbrengen. Dat is iets waar wij natuurlijk hartelijk mee lachen. En maar 2,2 uur op e-mails. Dat betekent dus dat 2/3 van de tijd maar aan e-mails besteed wordt. Dat lijkt me ook redelijk logisch. Fast Company meldt ons dat Twitter voor meer click-throughs zorgt dan Facebook. Dus je hebt van die diensten waar je moet inschrijven en dat je referrals kunt sturen naar mensen, zoals Dropbox bijvoorbeeld gebruik maakt. E-mail is nog altijd goed voor meer dan de helft van de referral links die uitgestuurd worden. Maar de click-through rates zijn op sociale netwerken groter. Ze spreken van een gemiddelde van 60% van de volgers die doorklikken op referral links. Ik geloof er eigenlijk niks van. Nu, als je één referral link op Facebook plaatst, dan zouden er 3 mensen zich inschrijven gemiddeld. En op Twitter zouden dat er 19 zijn, waardoor Twitter eigenlijk een uitgelezen platform is. En als laatste, PC Mag heeft een interview gedaan met de nieuwe CEO van Twitter. En die zegt dat de hashtag gaat verdwijnen.
Nee!
Twitter... Jawel, hashtag crap. Twitter-events zouden dit gaan vervangen. Hashtags nemen nu al deel in van de 140 karakters. En als je ziet welke hashtags mensen al uitvinden, kun je al niet meer veel zeggen in je tweet. De hashtags zou vervangen worden door metadata, die zijn event zouden noemen. En die zou dan nu aan een tweet kunnen gehangen worden, zoals je locatie er nu al kunt aanhangen. Dat zou bijvoorbeeld Oscars kunnen zijn, of Windows Phone 7 Belgium, of Tech45. Iemand zou gewoon een evenement kunnen aanmaken, dat kan over alles gaan. En iemand anders kan het dan toevoegen aan zijn tweet. En zo wordt het makkelijker voor marketeers om hun merk te volgen. Tot zover mijn snelnieuws.
Jan.
Volgens de NextWeb experimenteert Google momenteel met een full-page preview voor search. Dat zou betekenen dat je bij een zoekopdracht telkens een preview krijgt van een volledige pagina. Heel handig als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een heel specifiek badpak en je wilt zoeken welk model dat net geshowt heeft. Google, nog een Google-nieuwtje, is ook gestart met het integreren van Twitter in zijn nieuwssysteem. Dat meldt ons TechCrunch. Naast het gewone nieuws krijg je dan een kolom met daarin het nieuws dat door je Twitter-vrienden gedeeld is. Dat zou betekenen... Laat de speculaties rond die relatie tussen Google en Twitter natuurlijk ook weer oplaaien. En de geruchten gaan weer van, zou Google dan toch Twitter overnemen? Ja of nee? Dit was mijn snel nieuws.
Stefan, want hij zit heel het commentaar te geven in de chatroom op dat snel nieuws, maar hij heeft wel snel nieuws.
Ja, wel snel nieuws, dat is bijvoorbeeld dit. iOS game developer behind Wii Rule sold for 400 million. Punt. Dat is snel nieuws.
Kun je dat een keer vertalen en wat dat wil zeggen?
Dat wil zeggen dat die mensen die die games van Wii Rule en Godfinger en zo van die zaken, die iPhone en iPad games, die hebben hun bedrijf en hun games verkocht voor 400 miljoen aan een of ander Japans bedrijf.
Oh, amai. Ubuntu versie 10.10, Maverick Meerkat is beschikbaar. Wat is er nieuws? Nieuw, de performantie is verbeterd. Een nieuwe desktop interface. De clouddienst Ubuntu One is verbeterd. De Ubuntu One Music Store en nog zoveel meer. There's an App for That is nu een officieel handelsmerk van Apple. En Amazon UK gaat gratis verzenden naar Nederland en België. De enige voorwaarde is dat het totale bedrag van de bestelling meer dan 28 euro is. En Marco, jij hebt daar nog iets aan toe te voegen, denk ik, hè?
Ja, vandaag heb ik via Amazon besteld. En het is automatisch gaat die naar standaard shipment, wat gewoon betaald is. Je moet zelf kiezen voor super saver free shipping.
Oké.
Okay. Ja, dus het is een extra actie wat je uit moet voeren. Anders gaat hij toch gewoon je items als standaard verschepen.
Ja. Ze zijn nu wel concurrentie voor de Book Depository, hè, want die verzenden sowieso gratis.
Dit is de Tech 45 podcast.
We gaan beginnen aan de tips. Jan, jij mag beginnen.
Ik heb twee tips. Mijn eerste tip is de htcsense.com. Dat is eigenlijk een mobile me voor HTC, maar in dit geval wel gratis. Je kunt je telefoon van op afstand uitzetten of luidzetten. Je kunt die vergrendelen. Je kunt die lokaliseren als je die kwijt bent. Je kunt ook op afstand gegevens wissen als dat nodig zou zijn. Stel dat die gestolen is. Je kunt een online backup maken. Ook van je sms'jes bijvoorbeeld. Je kunt zelfs sms'jes sturen vanaf je pc. Het beheert contacten. Er zit een app store in, waarmee dat je van op afstand, dus je klikt op je pc en daardoor wordt dat geïnstalleerd op je Android-toestel of HTC-toestel. Coolness all over the place, maar één grote maar. Enkel voor de Desire HD en de Desire Z op dit moment.
Dat meent je niet.
Which is a very pity.
Waarom zou dat zijn?
Ja, dat hebben ze toch aangekondigd. Daar hebben we 3 weken terug toch over gehad.
Serieus? Waar was ik toen? Ja, jammer, want bijvoorbeeld mijn pa die heeft een Wildfire gekocht, dus die kan daar geen gebruik van maken.
Nee, je moet een duurder gsm kopen, man.
Oké.
Okay. Dat is echt voor de nieuwe, ja.
Ja, oké. Okay, dat is goed. Beetje jammer, maar goed.
De tweede tip is Google Latitude. Vroeger eigenlijk vooral bruikbaar op je gsm. Tegenwoordig kun je ook naar google.com/latitude surfen. En daar kun je zien waar je vrienden zijn. En dat is echt wel heel leuk om te zien. Ook hoe dat ze zich verplaatsen gedurende een dag bijvoorbeeld.
Gebruik je dat? Gebruik je dat, Latitude?
Oh, even voor de fun zo. Maar het is wel leuk. Stel dat je nu bijvoorbeeld dat gewoon doet met je lief, dan moet je nooit meer bellen van, en waar zei jij?
Ja, dat is waar.
Creepy.
Davy, jij mag verder gaan.
Mijn tip is een film die momenteel of binnenkort getoond wordt op het Filmfestival van Vlaanderen in Gent. Er zijn nog een paar vrije plaatsen voor 15 oktober, 16 oktober en 18 oktober. Op verschillende tijden tijdens de dag. De film is Rubber van Quentin Dupieux. Dat is Monsieur Oiseau, wel gekend van Flatbeat, met dat geel manneke dat zo heel tijd. Het gaat over een band, een rubberen band. Vandaar rubber, die mensen dood doet.
Wat belieft?
Dat is het.
Dat is de film?
Ja.
En hoe lang duurt die film?
Dat weet ik niet.
Je gaat er naar kijken. Dat is
85 minuten.
Allee, over een rubberen band die mensen dood doet.
Ja, en het is met Thomas F. Duffy.
Maar jaren geleden is er zo ook nog iets geweest, hè? Maar toen was dat met je lift.
Ja.
Kennen we die Thomas Duffy?
Ja, als je die opzoekt.
Ja, maar zo ken ik iedereen, hè. Nee, maar het is nu geen bekende.
Jawel, maar ik zou niet weten van waar.
Ah, oké. Okay.
Hij heeft zo'n kop dat je zegt, een die, maar... Wie of wat. Maar doe het maar gewoon verder.
Nee, oké. Okay. Gewoon niet.
Ik had... ik heb natuurlijk iets wat met de iPhone te maken heeft. Een hartslagmeter. Die hebben de meeste mensen niet in huis. En dat was er al 2 jaar geleden. Is er een applicatie voor de iPhone gelanceerd. Die heet Heart Monitor. Daarmee kan je je hartslag meten met de microfoon van de iPhone. Dus je houdt je pols of een ander lichaamsdeel voor die microfoon. En die is dan zo gevoelig dat die precies de hartslag kan detecteren. Daar is er deze week een andere applicatie in de App Store gekomen die eigenlijk nog weer slimmer is. Die werkt namelijk via de camera van je iPhone. Je koopt een applicatie, kost €1,59. En die werkt als een pulsoximeter. Dat hebben ze in het ziekenhuis hebben ze dat ook. Daarbij moet je je vinger of een ander redelijk klein lichaamsdeel moet je over de camera leggen.
Sorry, we zijn soms heel onnozel, gewoon niet. Ga verder.
Je pink bijvoorbeeld. Dan moet je op de camera leggen en er schijnt dan licht van de buitenkant of van de flitser doorheen. En de kleurveranderingen, omdat er bloed doorheen wordt gepompt, daarmee meet hij dan je hartslag. En ja, eerst dacht ik van, dat kan toch helemaal niet zo nauwkeurig zijn. Maar eigenlijk maakt het bij een hartslag natuurlijk niet zo heel erg veel uit of je nou 73 of 75 meet. Want als je het gewoon met je, ja, met de standaardmethode, dat je je polsslag telt en dan 15 seconden, dat is ook net zo onnauwkeurig. Dus het gaat een beetje om het algemene idee. En ik vind het wel weer een heel slimme toepassing.
En het werkt dus effectief dat...
Ja.
Gewoon, hè?
Ja.
Wat kost dat ding?
1,59.
Dat is geen geld, maar ja. Dus bijna zo met elke applicatie, hè?
Je kan natuurlijk ook daarna nog weer je hartslag twitteren. Alleen,
waarom natuurlijk. Alles kan naar Twitter. Goed. Stefan?
Mijn tip deze week is iets wat ik vandaag nog heb ontdekt. Dus blijkbaar bestaat er zoiets als audioboeken in het Nederlands ook en in het Engels. En er zijn zelfs een reeks audioboeken die volledig public domain zijn, volledig gemaakt op vrijwillige basis, dus waar mensen eigenlijk boeken inlezen. En blijkbaar kan je die terugvinden op LibriVox, LibriVox.org. En daar vind je onder andere boeken die komen uit het Gutenberg-project, zoals bijvoorbeeld Zaken van Jules Verne. En dat zijn dan boeken die eigenlijk voorgelezen worden door een of andere lezer en die je kan downloaden als audiobestand.
Kwaliteit is
goed. Klinkt het ook nog goed of is het een...
Maar ik weet het pas sinds vandaag, maar het schijnt zou het wel goed zijn.
Ja, want de lezers van Audible zijn echt heel goed. Dan zit je onmiddellijk in een boek, maar is dat bij LibriVox ook? Nee, weet je misschien niet.
Ja, ik heb het nog niet beluisterd, maar het enige wat ik wel kan zeggen is van audiobooks is betalend en dit is volledig gratis. Hè? Dus ja, dat je daar dan professionele lezers hebt, maar ik heb er nog geen beluisterd.
Nee, oké. Okay. LibriVox.com.
.org.
.org, sorry. Ja. Meneer Frissen.
Ja, nog even een korte nieuwsflits. Ik ben overgeslagen daarnaast.
Oh, sorry. Mijn excuses, Marco.
Ik voel me helemaal remiso. iOS 4.2 beta 3 is net uitgekomen voor ontwikkelaars en fanatici. Dus ik heb het tijdens de nieuwsflitsen van Davy heb ik mijn iPad geüpdate. En
het is al
goed. Ja, hij is. Ik zie nog geen verschil, maar goed, het komt waarschijnlijk nog wel. Dus ik heb hem nog niet echt gebruikt.
Dat zijn kleine wijzigingen dit, waarschijnlijk.
Ik heb er 3. Wablief.
Het zijn kleine wijzigingen waarschijnlijk, hè, nu op dit moment nog.
Ja. Ja. Ik heb 3 tips. De eerste is Omwriter. Tegenwoordig zie je steeds meer tekstverwerkers wat echt van single tasking uitgaan. Wat van hele basale interfaces uitgaan. En, op de iPad is bijvoorbeeld ER Writer zo eentje en Plain Text. Daar kun je aan zich heel weinig mee. Puur en alleen doelgericht schrijven. Wat aan zich ook best een goede oplossing is. Nu is er ook eentje voor de desktop. Voorlopig alleen op Mac. Maar ze zijn bezig met een Windows versie. En er komt ook een iPad versie van. Het is een beetje een combinatie van een teksteditor met een stuk Zen. Je start het ding op. En je kan een soundtrack kun je kiezen. Waardoor je eventueel meer gefocust kan worden. Ik heb zelf geprobeerd.
Met Angel of Death?
Nee, het zit in de applicatie. Je kan niet je eigen soundtrack kiezen. Okay. Het zijn echt onderzocht, zeg maar, tunes wat je kan afdraaien. Ik heb het zelf geprobeerd. Er zit er eentje bij wat lijkt op een monnikenkloosterbel. Je weet wel wat je soms op tv hoort, een bong. En dan een tijdje stil. En dan wordt er weer eens een keer gebonkt. En dat liet me heel sterk denken aan een trip door Zuid-Korea. Waar wij op een berg waren. Waar zo'n monnikenklooster was. En ja, het was doodstil. Maar af en toe hoorde je inderdaad zo'n bel. En op de een of andere manier werkt dat toch heel rustgevend. En je kan best goed concentreren. Ik heb het uitgeprobeerd op de editor. En ik moet zeggen, ja, ik ben met een boek bezig. En af en toe heb ik echt last van een writersblok. Maar nu heb ik zoiets van, ja, dat concentreren, dat helpt wel. Dus Omwriter is het proberen waard. Er is een gratis versie. En er is een versie waar je voor moet betalen. Minimaal €4.11.
Dat is geen
meer
geld.
Mag ook. Dat is geen geld, inderdaad.
En als je...
Hey, we gaan het uur voorbij. Davy, in- en uitpluggen.
Oh, doe maar verder.
Nee, zeg maar, trek even in- en uit en Stel uw vraag. Oei, nu komt u niet meer terug. Ja, zeg maar even.
Als je een omwriter saved, is dat dan .txt?
Ja, je kan als .txt, als eigen bestand, als .rtf geloof ik zelfs, en als .pdf zelfs exporteren. Dus je hebt wel mogelijkheden, maar standaard is het gewoon tekst.
Ja, omdat ik schrijf een IR-writer op de iPad, en dat is altijd .txt. Dus ja, dan kun je verder schrijven en zo. Zo gemakkelijk.
Omwriter.
Omwriter.
Mijn tip is Siftlinks.
Hey, oh, oh.
Oh, nog?
Ik had er drie, zei ik.
Oh, sorry.
Verdorie.
Ja, laat u gaan. Tip 2.
Heel kort, voor Postgres is een nieuwe applicatie uitgekomen waarmee je op Postgres kan posten. Het werkt alleen onder iPhone 4. Ik heb hem uitgeprobeerd vanmiddag en hij ziet er echt super uit. Ik ben een fervent Postgres gebruiker.
Mm-hmm, dus jij zult blij zijn.
Ik zal hem heel veel gebruiken.
Ja.
En de laatste, voor de sushi-liefhebbers. Teach Me Sushi is een site waar je sushi leert maken. Die hadden al Teach Me Sushi, een applicatie waarmee je sushi leerde maken. Maar ze hebben nu een vervolg daarop met wat meer expert sushi-technieken.
En de URL is Teach Me...
Ik heb de iTunes Store URL. Ah. Maar volgens mij is het teachmesushi.com voor de hoofdsite.
Met een koppelteken tussen telken, denk ik.
Nee, gewoon aan elkaar.
Ah, oké. Okay. Dan heb ik een andere site voor mij. Nee, ja, het werkt allebei. Goed, teachmesushi.com. Mijn tip is Siftlinks. Is een service die uw Twitterstream in de gaten houdt. Hij haalt er de links uit en die klutst die helemaal mooi samen tot één RSS-feed. Handig om daarna eens op uw gemak in uw RSS-lezer op uw gemak door te nemen. Te vinden via siftlinks.com. Jan, we gaan afsluiten. Waar kunnen wij u vinden? Jan?
Ergens.
Jan is weg. Davy, waar kunnen we u vinden?
d.x.be en @dirtyjos op Twitter.
Stefan?
Stefan Lassage op Twitter en devia.be.
Marco?
MarcoF.net en mfrissen op Twitter.
Jan, gaan we nog eens proberen?
Ik ben Adjan Seurink en janseurink.com is mijn blog.
Grapjas. Gonnie?
Ik ben Ed Gonnie en mijn website is iphoneclub.nl.
Leuk dat je erbij waart.
Ja, graag gedaan.
Ik ben Maarten Hendricks met KX op Twitter. Wij zouden het geweldig vinden als jullie ons een beoordeling zouden achterlaten in iTunes. Tech45's zoeken en alle sterretjes op 5 zetten. Fan worden op onze Facebookpagina, dat kan ook. Daarvoor op Facebook even zoeken naar Tech45. Reacties op deze aflevering kunnen via onze site tech45.eu. Op Twitter zijn we te volgen als Tech45cast. Onderwerp voor de volgende opname kan je taggen met Tech45 op delicious.com. Dit was de 29e Tech45. Bedankt aan iedereen in de chatroom en aan onze gast Gonnie. De volgende Tech45 wordt volgende week dinsdag 19 oktober opgenomen vanaf 22 uur. Tot volgende week. Tech45.